Goedemorgen. Een aantal hebben al gevraagd of mijn vrouw niet meegekomen is. Jullie zijn heel alert. Ze is er niet. Haar zus uit Zuid-Afrika, haar oudste zus en de man daarvan, die zijn gisteren aangekomen. En zijn 12 dagen of zo bij ons. En onze zwager heeft Parkinson, zo dat wordt een beetje moeilijk om hem ook heen en weer te nemen overal. En ik ben de hele dag hier bezig in de omgeving. Zij is vanochtend thuis, ja, maar ze komt wel altijd mee. Dus het valt wel op als ze er niet bij is. Ze doet de groeten. En ze is niet lui, maar dat is de reden waarom ze er niet is. Jos heeft al gelezen de paar versen die ik vanochtend wil behandelen. En het zijn de brief Efeze is een bijzondere brief, een mooie brief. Ik geniet ervan. De eerste drie hoofdstukken is Paulus bezig om uit te leggen wat God gedaan heeft. En wat vooral God gedaan heeft in onze levens. Degene die van Jezus te wedergeboren zijn geworden. En dan de volgende drie hoofdstukken gaat hij vooral over naar hoe wij dat moeten toepassen in onze eigen levens en hoe we daarvanuit mogen leven. Maar in deze brief wat hij schrijft aan de Efeziërs, de kerk in Efeze, zegt hij, hij wenst hun de genade en de vrede van God toe. En dan omschrijft hij wie ze zijn en zegt dat ze gezegend zijn. Zo, daar wil ik vandaag wat aandacht aan besteden. Ik wil kijken naar wie de ontvangers van deze zegeningen zijn. Ik wil kijken naar de aard van de zegeningen die wij hebben ontvangen. Ik wil kijken naar de bron van deze zegeningen. En ik wil dan Paulus zijn verlangen voor de gezegenden uitspreken. Zo, dat is een beetje de lijn waar ik vanochtend heen ga. Zo, allereerst kijken we naar wie zijn de ontvangers. Hij zegt gezegend, geprezen is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus die ons gezegend heeft. Wie is de ons? Wie zijn die mensen die hij ons noemt en vallen wij daaronder? Nou, hij beschrijft drie aspecten van wat deze mensen zijn. En ik kijk naar de drie die hij omschrijft. Hij gebruikt het woordje heiligen, hij gebruikt het woordje gelovigen en hij gebruikt het woordje in Christus. En dat is hoe hij deze mens omschrijft. En dus ook wij die in die categorie passen. Eerst gebruikt hij het woordje heiligen en dat komt een aantal keren voor in deze brief, maar ook in zijn andere schrijven. En wat betekent dat? Zijn de heiligen mensen die zonder zonde zijn? Zijn het die mensen die volmaakt zijn? Zijn het mensen die verheven zijn boven andere christenen? Of zijn het mensen die een speciale plek in de hemel hebben verdiend? We weten onder andere in de Rooms-Katholieke Kerk wordt de titel heilige toegekend aan overleden personen die bijzonder rechtschapen en gelovig hebben geleefd en een wonder hebben meegemaakt. Is dat wat Paulus hier bedoelt? Als dat het zou zijn, dan zou niemand van ons vanochtend hier kunnen zeggen, ik ben een heilige. Nee, nergens in de Bijbel wordt de term heilige met deze betekenis uitgelegd. De mensen die Paulus aansprak als heiligen, en zoals ik zei, dat doet hij een aantal keren, waren mensen die niet dood waren, maar levend zijn. Zo, het kon er niet in de categorie van de Romeinse gedachtegoed zijn. Ze waren nog springlevend. Ja, natuurlijk waren ze ooit dood in hun zonde, maar ze zijn in nieuw leven opgestaan. Ze hebben het nieuw leven ontvangen. Ze zijn nieuwe schepselen geworden in Christus. Het woord heilige is gewoon een van de vele termen in het Nieuwe Testament die gebruikt wordt om iemand die op Jezus Christus zijn vertrouwen heeft geplaatst als verlosser. Dat zijn de heiligen. Zo, met andere woorden, iedereen die vanochtend hier zit en die weet dat hij wedergeboren is, die zijn leven aan Jezus heeft toevertrouwd en dat wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, heeft toegeëigend in zijn leven, mag zichzelf een heilige noemen. En we zijn levend niet alleen geestelijk, maar ook lichamelijk, zoals ik dat al zei. En hiermee verwijst Paulus dus niet naar een elite groep. Dus de CGB heeft een aantal verschillende soorten mensen, waaronder sommigen heiligen zijn. En dat zijn de eliten. Nee, dat is niet wat Paulus hiermee bedoelt. Nee, hij heeft het over allen die door de geest van God wedergeboren zijn, doordat ze dat werk van Jezus hebben toegeëigend. Dus een heilige is iemand, wat betekent het woordje heilig? Wie weet? Apart gezet. Een heilige is iemand die apart is gezet. Wanneer wij in Jezus Christus gaan geloven, waar leefden wij? In de rijk der duisternis. En wanneer wij tot geloof komen in Jezus Christus, dan worden wij verplaatst door God naar het rijk van zijn Zoon, koninkrijk van het licht. Zo, we zijn apart gezet uit die duistere rijk en geplaatst in het koninkrijk van God. En Paulus die schrijft aan de Colossenzen, hij heeft ons getrokken uit de macht van de duisternis en hij heeft ons overgezet in het koninkrijk van de Zoon van zijn liefde. Zo, we zijn apart gezet. Een heilige is iemand die apart gezet is doordat hij gereinigd is door het bloed van Jezus Christus. Zo, we zijn niet alleen apart gezet, maar we zijn apart gezet omdat we gereinigd zijn, gewassen zijn door het bloed van Jezus. Gereinigd van de bezoedeling van de zonde. En dan zijn we apart gezet niet zomaar om uit één rijk in een ander koninkrijk geplaatst te worden. En dat we dan kunnen zeggen, oké, nu zijn we gewoon iets anders geworden. Nee, we zijn apart gezet voor een specifiek doel. We zijn apart gezet voor God. We zijn afgezonderd, een heilige is afgezonderd, om het doel te dienen dat God voor ons heeft. Zo daarom roemt Paulus deze mensen onder andere heiligen. En ieder, zoals ik zei, die wedergeboren is door de geest van God, die mag zichzelf dan ook een heilige noemen. Nou, wij zetten niet dat woordje voor ons naam. In Engels zeg je dan saint, Gert-Joop, of saint Nathan. Maar we zijn wel allemaal heiligen, saints. Dan heeft hij een tweede woordje hier, en daar wil ik even naar kijken. Hij noemt hen aan de heiligen en de gelovigen. Dat is de tweede omschrijving van deze mensen. Zij die geloof hebben. Zij die geloven en hun geloof beoefenen. Het is ook aan de ene kant een werkwoord. Het is geloven. Zij die geloven. En geloven. En geloven. En het is niet zozeer wat ze geloven, maar in wie ze geloven. Ik vind het altijd apart als de mensen vragen van geloof je? Of is hij een gelovige? Ik weet wat erbij bedoeld is, maar het woordje geloven is eigenlijk een heel algemeen woord. Geloof je dat dat een vliegtuig is in de lucht? Zegt iemand, ja, dat geloof ik. Als we iemand vragen in het algemeen, geloof je? Dan kunnen ze zeggen ja. Maar we weten niet wat ze geloven. Misschien geloven ze in een heel andere God. Maar het is hier, gaat het om in wie we geloven. En dat is de onderscheiding hier van wie, aan de mensen die Paulus, aan wie hij schrijft. Het is geloven in Jezus Christus, die de Zoon van de levende God is, in de woorden van Petrus aan Jezus. Het is geloven in Jezus Christus die de vleesgeworden Messias is, waarna zo lang werd uitgekeken. Het is geloven in Hem, Hij, Jezus, de Zoon van de levende God, die geboren is uit een maagd, de maagd Maria. En ze geloven in die Jezus die aan het kruis is gestorven voor onze zonde, zijn plaatsvervangend dood. Dat hij uit die dood is opgestaan. Dat hij is opgevaren naar de hemel, van waar we hem verwachten. Het is in wie wij geloven, en dat is een paar van de woorden om Jezus te omschrijven, in wie wij geloven. En deze mensen geloofden in die Jezus, en daarom zegt Paulus, ik begroet jullie, heiligen en de gelovigen. En dan is de derde term, daar waar ik even naar wil kijken, en dat is de term, zij die in Christus Jezus zijn. Deze uitdrukking, of een vorm daarvan, in hem, in Christus, in Jezus, gebruikt Paulus 27 keer in deze brief. Dat is wel belangrijk. En deze mensen werden niet gered door een goed en trouw leven te hebben geleid. Ze zijn niet gered omdat zij hun geloof... ze zijn gered, niet vanwege wat ze gedaan hebben, en eventueel hoe goed hun leven was, maar ze zijn gered omdat ze hun vertrouwen op hem, die uit de dood is opgestaan en voor hun zonde is gestorven, hebben gesteld. En dan, wat gebeurt er, is dat ze zijn met Christus verenigd en ze zijn aan Christus verbonden. Ze zijn in Christus, als het ware, geplaatst. En dus zijn wij nu degene die in Christus leven. We leven uit van zijn leven. Wij hebben ontvangen wat hij voor ons gedaan heeft. Ons vergeven van onze zonde, ons gereinigd met zijn bloed. We zijn dus één geworden met Christus. Dat omschrijft onze geestelijke positie, onze status. En het betekent dat wij mogen putten uit de rijkdom die van Christus is. En voor elke dag. Ik ben een nieuwe mens geworden. Het oude is voorbij, maar ik heb kracht nodig om daaruit te leven. En dat mag ik putten, omdat ik in Christus ben. En zo met deze drie omschrijvingen bedoelt Paulus niet dat er drie verschillende groepen zijn in de gemeente in Efeze. Je hebt de groepen van gewone christenen, dat zijn diegenen die geloven. En dan heb je nog een andere groep, en dat zijn degenen die ietsjes verder zijn gevorderd, en dat zijn de geheiligen. En dan heb je natuurlijk in elke gemeente, ook de CGB, die groepje die echt geestelijk is gevorderd. Dat zijn de in Christus mensen. Tot welke hoor jij? Jesse. Tot welke groep hoor jij?
In Christus natuurlijk.
Nee, als we wedergeboren zijn, horen wij naar al die drie omschrijvingen. Ik ben iemand die in Christus is. En omdat ik in Christus ben, vanwege mijn geloof in Christus, word ik een gelovige genoemd en ben ik apart gezet voor hem. Voor hem. Dus het zijn allemaal gewone mensen. Of je nu Dolk heet, of Dijk, of een echte Bijbelse naam Adam. Of Adams. Dat maakt niet uit. We zijn mensen die in Christus zijn, we worden gelovigen genoemd en we zijn heiligen omdat we trouw in Jezus Christus geloven en vertrouwen op zijn redding en verlossing voor een ieder mens. Zo daar zijn de gezegenden, dat zijn die mensen, dat zijn wij. Dan heb je de tweede waar ik naar wil kijken, de aard of het karakter van de zegeningen die wij hebben ontvangen. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, zegt Paulus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen of zegen in de hemelse gewesten in Christus. Wat is de aard van deze zegeningen? In het Oude Testament waren de zegeningen waar God mensen mee zegende, vooral materiële zegeningen, en die waren zichtbaar. Je kon ze zien. Het aantal kinderen was een zegen van God. Die kon je tellen. Het aantal koeien en schapen en geiten, die kon je tellen. Kon je zien of die gezegend was door God. Maar die zegeningen van toen waren niet voor eeuwige duur. Vandaag de dag ook niet. Die koeien die gaan dood op een gegeven moment. En de kinderen die zullen ook doodgaan. Maar de zegeningen waar Paulus het over heeft en de zegeningen van het nieuw leven in Christus zijn in eerste instantie en voornamelijk geestelijk van karakter. De zegeningen zijn geestelijk omdat ze hun oorsprong hebben niet in deze wereld, maar uit de hemelssferen, zegt Paulus. De sfeer dat buiten het zicht is van het menselijk oog. We kunnen het niet zien. Het is ook dat wat we ontvangen omdat we geloven wat we niet zien. De sfeer waar Christus is binnengegaan na zijn opstanding uit de dood en zijn hemelvaart. En waar hij plaats nam aan de rechterhand van de Vader en waarvan hij nu regeert. En wij met hem, omdat we in hem zitten, daar met hem zitten. Die geestelijk, dat zijn de zegeningen die komen van die wereld, van die geestelijke wereld. Ze zijn geestelijke zegeningen omdat zij ons worden gegeven door de Heilige Geest. Hij is het die ons bedouwt met deze zegeningen en dat bewerkt in ons om tot zegen te kunnen zijn. Zo, wat is het? De aard, karakter van de zegeningen, ze zijn voornamelijk geestelijk. Betekent dat God ons niet gezegend ook met de dingen die we nodig hebben. En als Jezus zegt van maak je geen zorgen om morgen, want ik zal je voeding geven, kijk maar naar de vogels. Dan zijn dat natuurlijk fysieke, letterlijke zegeningen die we wel kunnen zien. Maar voornamelijk gaat het om de geestelijke zegeningen die we hebben ontvangen. En dan kijk ik derdens naar de bron van alle zegeningen. Die ons gezegend heeft met de geestelijke zegen in de hemelse sferen of gewesten in Christus. De Vader is de oorsprong. En initiatiefnemer van elke zegen die wij hebben ontvangen. En Jezus Christus is de middel waardoor deze zegeningen tot ons zijn gekomen. En de Heilige Geest bewerkt hen in ons leven en helpt ons om daar vanuit te kunnen leven. En elke zegen die de Vader ons geeft door de Heilige Geest, ontvangen we omdat we in de Zoon zijn. Zo we zien Vader, Zoon en Heilige Geest, de drie-enig God. Op dat moment dat we in Christus geplaatst werden, ontvingen wij de zegeningen van God, de geestelijke zegeningen van God. We werden één met Christus, zoals ik er net al zei. En dat betekent dat alles wat van Christus is, is van mij, van ons. Het is een unieke juridische eenheid. Stel je voor, een jonge dame die gaat trouwen met een man die heel rijk is en zij heeft niks. Niks. Ze kan niks inbrengen in het huwelijk. Maar hij heeft een huis, hij heeft auto's, hij heeft een groot stuk grond. Hij heeft beleggingen, maar zij heeft niks. Ze heeft alleen de kleren aan haar lijf die ze mee kan brengen. En misschien een koffertje wat ze een paar dingetjes ingezet heeft voor haar trouw. Wat noem je dat trouw? Schat of kist of ik weet niet wat. Ja, wat je samen... Uitzet, ja, dat klopt. Zo, ze gaan trouwen. En de trouwdag vindt plaats. Hopelijk dan beter dan vorige week. In Ermelo heb ik een echtpaar getrouwd. En zij werd ziek. Ze stond bij de ingang om naar binnen te komen en wij stonden daar bij haar en toen moest ze overgeven en daarna begon ik net aan de preek en ik zei, gaat het goed? En ze zei nee, toen hebben ze eruit gehaald, is de dokter bij geweest en toen hebben we uiteindelijk de dienst gesloten en zij lag op de bank naast hem, maar zij lag op zijn schoot, hebben we daar de trouwbeloftes doorgenomen. Zo. Heb ik nooit eerder meegemaakt, maar je moet altijd iets meemaken voor het eerst. Maar dat heeft niks te maken met de preek. Ik moest er net even aan denken. Maar nou komt deze dame en ze gaat nu trouwen met deze man. En het is de trouwdag, ze hebben de beloftes gedaan. Het is bezegeld, ze is nu mevrouw Huppelepup. En nu is ze meteen ook rijk. Meteen. Ze had niks behalve dat kleine koffertje. Niks. En nu is ze mevrouw, huppelepup, en ze is meteen rijk. Alles wat van hem is, is van haar. Want ze is een juridisch eenheid met hem geworden. Dus als je veel geld hebt, meneeren, heren, denk dan even na. Want als zij niks heeft, is alles wat jij hebt van haar als je met haar gaat trouwen. Gelukkig weten we dat allemaal. Maar dat is, vanaf dat moment kan zij met hoog geheven hoofd gaan zeggen, en ik ben een rijke vrouw. Nou, natuurlijk zitten er allerlei dingen aan wat haar motief is en hoe ze ermee omgaat en dat soort van dingen. Maar we gaan uit van het goede. En zo kwamen wij, arm, niks te bieden. We hebben niets aan God te kunnen geven dat goed is. Niks van waarde, niks. Alleen onze vuile kleding van zonde. En dan zegt hij, de bruidegom, ik neem jou tot mij, mijn bruid. En op dat moment zegt hij, alles wat van mij is, is van jou. Alles. Je mag putten uit alle bronnen die ik heb. Dat is wat Paulus hier zegt. Al die zegeningen zijn van ons, omdat wij een juridische eenheid zijn geworden met Christus. Onze status is, we zijn in Christus. Heeft Martin met jullie gebruikt, Jesse, de voorbeeld van de stoel? Uit de Romeinenbrief. Ik was er niet bij, maar de studenten zeggen dat was voor hun het ultieme uitleg of toen ze het snapten, dat we zijn geplaatst op die stoel in Christus. Dat is onze status. Dat is onze juridische staat. Daar kan de duivel ons over plagen. Hij kan allerlei leugens in onze oren plagen. Maar we zitten daar. Ik ben in Christus. Als jullie twijfelden aan mijn Nederlandschap, vanwege mijn accent, vanwege dat ik sommige dingen anders zeg dan wat jullie zeggen, grammatica, omdat ik niet alle woorden weet zoals een bruid uitzet, omdat ik die dingen niet allemaal meegemaakt heb, en dan kunnen jullie zeggen van, ja, Gert-Joop, jij zegt wel dat je een Nederlander bent, dan haal ik mijn paspoort uit, ik heb hem niet bij me, laat ik jullie zien. Dat ik wel echt de juridische status heb van een Nederlander. En hoewel ik niet recht heb op alle dingen waar alle Nederlanders om hebben, omdat ik niet mijn hele leven hier heb, heb ik recht op een heleboel dingen wel, omdat ik een juridisch Nederlander ben. Het ligt niet alleen aan de taal. Zo, we hebben gezien wie de gezegenden zijn. We hebben gezien wat de aard van de zegeningen zijn. We hebben gezien wat de bron is. Niet ik, maar God. En nu sluit ik af met, wat is Paulus zijn verlangen voor de gezegenden? En dan gaan we naar vers 2. Genade zij u en vrede van onze Vader en van de Heere Jezus Christus. Genade wenst hij hen toe. Genade is de gunst die we ontvangen, maar die we helemaal niet hebben verdiend. Genade is dat wat we hebben ontvangen waar we geen recht op hebben. Genade is waar we helemaal geen aanspraak op kunnen maken en toch hebben ontvangen. En genade is wat God ons geeft, ondanks het feit dat we die genade onwaardig zijn, geheel onwaardig zijn. Paulus zegt, ik wens je de genade van God toe. En dat woordje is natuurlijk zo groot. We zongen vanochtend Amazing Grace. Genade zo ontzettend groot, zo onbegrijpelijk. Genade zo, het houdt deze dingen in. Maar het houdt in dat we de vergeving van onze zonden hebben. En dan de volgende versen waar Paulus over gaat, spreekt hij over specifieke zegeningen. En misschien dat ik daar de volgende keer op verder zal gaan. Wat zijn dan die zegeningen? Maar Paulus zegt hier, ik wens jullie die genade van God. Allereerst zegt hij, ik schrijf dit aan jullie en ik hoop dat jullie steeds meer en meer gaan inzien wat de genade van God inhoudt in jullie leven. En dan zegt hij, ik bid dat jullie gaan leven uit die genade. Want wij hebben Gods genade nodig in ons leven. Om dat leven te leiden dat overeenkomst met de roeping waarmee wij zijn geroepen in Efeziërs 4 vers 1. Zo hij zegt, genade zij jullie. Ik gun het jullie, die genade van God. Ik ben iemand die die genade meegemaakt. Ik was onderweg om weer christenen te vervolgen. En te ontmoeten Jezus mij op die weg. En God heeft mij alles vergeven. Alles. Ik leef vanuit die genade. Ik gun het jullie. En dan zegt hij ook vrede. En vrede is veel meer dan alleen maar het beëindigen van een ruzie. Of van onrust. Of van een oorlog of onveilig gevoel. Het is meer dan de afwezigheid van problemen in ons leven. En die hebben we. En die hebben we al zijn we de heiligen, de gelovigen, de in Christus mensen. Maar problemen komen over ons pad. Maar daarom hebben we de genade van God. En door de genade van God en te kijken op Jezus en kracht vanuit de geest te kunnen opputten, kunnen wij vrede ervaren te midden van de storm. It is well with my soul. Dat is vrede van God. Jullie weten waarschijnlijk wie die hymne geschreven heeft. Van die man die zijn 4 dochters kwijtraakte terwijl zij op een schip zaten onderweg naar Frankrijk. En toen kwam hij, was een arts, toen ging hij op het schip. En toen zei tegen de kapitein, wil je me laten weten wanneer we op de plek zijn waar onze dochters zijn omgekomen. En daar schreef hij, it is well with my soul. Dat is de vrede van God. Het stormt om ons heen. We moeten vasthouden om het te dat we niet kwijtraken. Maar in onszelf kunnen we die vrede van God. Die eenwording met God. Die innerlijke rust die God alleen geeft. Het feit dat we weten dat we niet gescheiden kunnen worden van God. Maar dat we één zijn in Christus die voor ons gestorven heeft. Die onze zonde heeft kwijtgescholden. Onze schuld heeft weggenomen. Die God met wie we verzoend zijn en vanuit die verzoening mogen leven met hem. Dat er geen conflict meer is met God, tussen God en mij. We hebben geen geschil meer. Ik ben een geliefd kind van God. Dat geeft vrede. En zo wenst hij hen. Hij zegt, ik wens jullie Gods genade, Gods vrede, Gods nabijheid in jullie leven. De heelheid dat komt als gevolg van Gods genade en zijn vrede in ons leven. De herstel dat God brengt in je leven, dat wens ik jullie toe. Ik wens jullie geestelijke voorspoed toe. Ik wens jullie te gaan leven uit deze zegeningen die jullie ontvangen hebben. Tot de eer en glorie van de Heer. Daarom heeft hij ons gered. Ik wens jullie, zegt hij, ik wens jullie voldoening en vervulling. Dat je mag weten waarom je hier op aarde nog steeds bent. En dat je vanuit dat mag leven als getuige van Jezus Christus. Mijn vraag in afsluiten is. Wandel jij in de rijkdom van die geestelijke zegeningen die God ook aan jou gegeven hebt. Als je Jezus als je verlosser hebt aangenomen. De zegeningen waarmee God jou in Christus gezegend heeft. Ik was deze week bezig met voor iets anders, een andere studie. En begon ik in te kijken naar de schepping en waar God de mens schiep, man en vrouw schiep en naar het beeld van God zelf. En dan zegt hij, ga heen en vervul de aarde. Ze waren gezegend met het leven en God zegt, ga nu en wees de zegen. Komt hij bij Abraham, zegt hij, Abraham, ik ga je zegenen, zodat jij een zegen kan zijn. En dat is het thema door het woord van God heen. Wij hebben de zegeningen niet ontvangen omdat we kunnen zeggen, nou, ik doe nog die zegen, ook dat in mijn vitrinekast, zodat ik nog een vinkje af en kan proberen. Nee, we zijn gezegend, zo rijkelijk gezegend, om te leven voor zijn eer en glorie en om tot zegen te kunnen zijn. Leef je vanuit de rijkdom van de zegen die God ook jou gegeven heeft en geeft. Tot eer en glorie van zijn naam. Amen. Vader in de hemel, de Vader van onze Heer Jezus Christus, die de levende Zoon van God is. Jezus die wij belijden als God die mens geworden is, geboren uit de maagd. Jezus die geleefd heeft op aarde en een heleboel dingen gedaan hebben die helemaal nieuw waren voor mensen. Maar als teken dat u werkelijk de Zoon van God bent. De leidende dienaar vanuit Jesaja. De lang verwachte Messias. Het Lam van God dat geslacht werd voor de zonde van de wereld. Om elke zondaar zoals wij, zoals ieder mens, te kunnen bevrijden van de macht van de zonde, van de macht van de Satan, van de macht van de dood. En dank u wel dat u dat gedaan hebt voor een ieder die vanochtend hier kan zeggen, Jezus, hem heb ik aangenomen als mijn persoonlijke verlosser. En ik erken dat Jezus voor mij in mijn plaats, namens mij, aan het kruis op Golgotha is gestorven. En ik weet dat mijn zonden nu vergeven zijn en dat ik mag leven vanuit de kracht vanuit Gods geest die in mij woont. En ik kan zeggen met overtuiging, ik ben een kind van God. En daarom weet ik dat ik een heilige ben. Een gelovige in Christus. En dat ik mag leven van alles, vanuit alles wat Hij mij gegeven heeft en geeft. En ik wil u vragen, Heer, voor een mijzelf, maar voor een ieder van ons. Help ons dagelijks bewust te zijn van hoe rijk we zijn geworden. Hoe rijk we zijn. Niet vanuit onze eigen verdiensten, niet omdat we zo goed waren, maar omdat wij in Christus zijn geplaatst, van wie alle rijkdom is. En help ons daaruit, van daaruit te leven om uw naam groot te maken, u te aanbidden, u te verheerlijken, u te dienen, u bekend te maken en tot zegen te kunnen zijn voor degene om ons heen, of het nu thuis is, in de familie, of het werk, of op school, of in de buurt, waar dan ook. Dank u wel dat u ons zo rijkelijk heeft gezegend. Dank u wel dat u zo'n goede, goede God bent. Dank u wel dat we mogen leven vanuit uw genade en genieten van uw vrede. Geprezen zij uw naam, Vader, Zoon en Geest van God. Amen.